Dit is een podcast van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.
Leuk dat je weer luistert. Er staat weer een kerstverse aflevering voor je klaar. Dan is er ook een doktersassistent in de zaal. Mijn naam is Kitty Joachims en ik ga in deze serie op onderzoek uit. Want waarom is dat vak doktersassistent het mooiste beroep? De beste manier om dat te ontdekken is door in deze podcastserie met heel veel doktersassistenten in gesprek te gaan. En vandaag doe ik dat met Marjolein. Welkom.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Jij werkt inmiddels al een jaar of 20 hè, als doktersassistente.
Klopt.
Je bent ook stagebegeleidster en je doet dat in de huisartsenpraktijk in Enkhuizen.
Ja, inmiddels in Enkhuizen. Hiervoor nog in Hattem, 13 jaar lang. Maar verhuisd voor de liefde naar Enkhuizen toe en nu heel erg hier op mijn plek.
Ja. Ja, daarnaast doe je ook praktijkondersteunende taken. CVRM, stoppen met roken.
Ja.
Controle naar zwangerschapsdiabetes doe je ook. En je bent ook gastdocent voor de NVDA.
Ja, klopt. Ik sta ook voor de klas. Erg leuk om te doen.
Kennis overdragen.
Ja, zeker.
Ja, mooi, ja. Ja, en Danielle, jij bent er ook. Welkom. Jij komt vanuit Ede. Jij bent daar doktersassistente in een huisartsenpraktijk. En jij neemt ook veel venapuncties af, hè, in de praktijk.
Ja.
Ja. Ja. Is dat echt een specialisme voor jou?
Nou, ik heb het in de opleiding gehad, maar daarna een tijd niet gedaan. En nu doen we het echt hier op de praktijk dagelijks en veel. Dus dat, dat is leuk.
Ja, ja, ja. Nou, goed dat jullie er zijn. Welkom. Ja, geen dag hetzelfde. Dat is de titel van deze aflevering. En ja, ik denk dat jullie dat ook zo wel ervaren. Ik denk dat elke doktersassistent dat wel zo ervaart. Elke dag zie en spreek je andere patiënten met andere vragen. Er zijn steeds weer andere situaties. Misschien elke dag ook nog wel nieuwe situaties waar je nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Misschien moet je ook wel regelmatig overschakelen op andere talen om met je patiënten te kunnen communiceren. Als je in een groot team werkt, werk je ook nog eens niet elke dag met dezelfde collega's. Kortom, uitdaging genoeg. Daar gaan we het vandaag met jullie over hebben. Maar eerst even dit.
Aan de balie.
In deze rubriek Aan de balie delen doktersassistenten hun meest bijzondere uitdaging. De gekste bloopers of de meest hilarische anekdotes met ons. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie dan zoal meemaken. Danielle?
Ik heb een keer een triagedocent aan de balie gehad als patiënt.
Mm-hmm.
En toen
jouw eigen docent?
Ja.
Ja.
En toen was ik me ineens heel erg bewust van wat ik moest vragen. En doe ik het wel goed? Zeg ik niks doms? Dus dat was... later hebben we er heel hard om gelachen.
Maar je bent er toch ineens een beetje zenuwachtig van.
Toch een beetje zenuwachtig. Alsof je getoetst werd of zo.
Ja.
Dus dat, en je hebt natuurlijk de dagelijkse dingen als een warm potje plas wat je ingeleverd krijgt. Voor urinecontroles.
In de gekste potjes en pannetjes en colaflessen.
Ja. Ja. Colaflessen
ook. Ja, zeker. Ja.
Tupperware bakjes die ze terug willen. En,
Je maakt wel gekke dingen mee. Ja. Nou, nu jij dat zegt van die urine. Ik heb zelf een aantal jaren gewerkt als secretaresse van MDL-arts in het ziekenhuis. Die MDL-arts die trakteerde nog alles op appelflappen. Maar ja, MDL, maagdarm lever. Dus je snapt wat soms patiënten naast mijn appelflap op mijn bureau zetten. Oh. Nou ja, zo maak je nog eens wat mee. Maar ik zei het al, geen dag is hetzelfde. Je wordt elke dag steeds weer helemaal lekker uitgedaagd. Als we kijken naar de omgang met patiënten en collega's, wat is dan voor jou, Marjolein, echt een uitdaging op je werk? Hoe word jij uitgedaagd?
Ja, ik denk de omgang met collega's is balans vinden en goed in de sfeer blijven. Er zijn altijd wel collega's die natuurlijk een stukje van thuis meenemen. En daar wil je niet op beïnvloed raken.
Mm-hmm.
Dus je wil vriendelijk blijven, ook naar de patiënt toe, ook al heb je een vermoeide dag gehad. Of inderdaad slecht geslapen, of er is iets gebeurd op het werk. En dat is gewoon heel erg belangrijk om die balans te vinden.
Ja.
Maar ook je collega daar soms op te kunnen aanspreken is heel moeilijk.
Ja.
Maar wel heel belangrijk dat het niet onvriendelijk wordt naar de patiënt toe of naar je andere collega's.
Ja. En doe je dat ook? Durf je dat ook om jouw collega daarop aan te spreken?
Ja, soms wel, soms niet. Soms achteraf en niet op het moment zelf. Dat verschilt per collega, denk ik ook. Maar het is wel belangrijk, want je ziet dat er frustratie bij de collega ontstaat, maar vaak ook bij de patiënt.
Mm-hmm,
en dat wil je vooral voorkomen.
Ja. En feedback geven doe je dan niet waar de patiënt bij is, lijkt me?
Nee, zeker
dat
niet.
Dat nooit,
nee,
toch?
Nee. Zowel naar huisartsen toe als naar doktersassistenten waar je echt nauw mee samenwerkt. Nee, dat doe je niet bij de patiënten bij.
Nee. En voor jou, Danielle, wat is een uitdaging op dat vlak?
Nou ja, je benoemde net al dat je de taal... Je krijgt steeds meer mensen die niet de Nederlandse taal... en dan soms ook niet de Engelse taal goed. Mm-hmm. Medisch Engels vind ik zelf soms ook nog wel eens... dat je woorden hebt dat je denkt... hoe moet ik dat zeggen?
Ja, ja.
Ja, dus dat is bij ons wel echt iets wat dagelijks voorkomt in de praktijk.
Ja, bij ons ook. Ja. Ja. Dat is lastig hoor.
Ja. Ja. Ja, want hoeveel... Heb je een idee hoeveel nationaliteiten er in het patiëntenbestand zitten? Ongeveer? Je mag al wat naast zitten.
Nou, ik denk wel zeker een stuk of 10.
Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja.
En dan de meest uiteenlopende nationaliteiten.
Ja. 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 En je komt een heel eind met Google Translate.
Oh, ja. Ja.
Of ze hebben inderdaad tegenwoordig wel apps ervoor. En in de meeste gevallen tolken de kinderen, want die kunnen het snelst de Nederlandse taal.
Ja.
Maar dat is wel lastig, want er komt heel veel druk op die kinderen. Ja, en ja, dat vind ik wel moeilijk ook soms.
Ja. 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 Ja, want voor hen is het misschien soms ook een lastige boodschap die overgebracht moet worden.
Ja. Ja.
En dan,
moeilijke
je dan...
vragen die je aan je ouders moet stellen, die je misschien helemaal niet wil weten.
Ook dat. Ja.
Ja. Ja. En, maar het moet wel gebeuren, anders dan komen we niet tot de kern. Maar in de meeste gevallen kiezen we er toch snel voor om op het spreekuur te laten komen. Want een anamnese is soms zo moeilijk. Je kan daardoor ook dingen missen.
Ja.
Ja. En dan kan je wel in discussie gaan. En dat doen sommige collega's wel eens. Ja, dat werkt niet. Nee, want je komt er niet uit aan de telefoon. Je moet ze dan toch maar zien en stuur ze ook niet weg aan de balie. Want dan heb je ze. En dan kan je juist wat meer uitvragen of bekijken.
Ja.
Ja,
en juist op het spreekuur kun je wat... wordt de communicatie toch net iets makkelijker als je iemand ook werkelijk voor je ziet.
Ja, dat ook. En wat ik dan vaak daar ook in meeneem, is dat zij niet gewend zijn wat huisartsenzorg is. Dat is iets heel Europees, voornamelijk Nederlands, wat ik heb begrepen. Dus zij zijn gewend dat als ze ergens gezien worden, zijn ze direct bij het juiste specialisme.
Ja.
Dus hier komen ze binnen en denken ze, nou, wat krijg ik nou voor vragen allemaal?
Ja.
Ik wil gewoon gezien worden.
Ja. Ja.
En ook nu.
Ja.
Ze hebben ook geen geduld. En dat komt ook uit die cultuur voort. Dus dat kan je niet kwalijk nemen, denk ik dan.
Ja, ja, je zegt dat zo. Inderdaad, die cultuurverschillen, die zijn natuurlijk best wel groot.
Ja, zeker.
Heb je de tijd en neem je de moeite om je te verdiepen in andere culturen? Kan dat?
Nou, het is lastig. Maar soms vraag ik het ook wel eens van, goh, hoe is het in jullie geboorteland? Hoe is dat daar eigenlijk? Hoe ontstaat dat? Hoe gaan jullie daarmee om? Ik heb wel eens een keer van een Poolse vrouw gehoord. Die zegt, ja, maar ik krijg jaarlijks een uitstrijkje. Waarom krijg ik dat in Nederland niet?
Oh ja.
Ik zei, oh, is dat bij jullie daar gebruikelijk dan? Ja, en dan moet ik toch praten als brugman waarom we het hier niet jaarlijks gaan doen.
Ja.
Dat is wel lastig, want ze zijn het gewend.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik begreep dat even een ander onderwerp. Maar ik begreep, Danielle, dat jullie praktijk ook in een overname heeft gezeten. En dat dat ook wel de nodige uitdagingen met zich meebracht, hè?
Ja. Ja.
Vertel eens, hoe ging dat?
Ja, we hadden een praktijkhouder en die viel uit. En toen is de regioorganisatie eigenlijk ingesprongen om de praktijk draaiende te houden. En die hebben het inmiddels ook echt overgenomen. Maar je zit dan een beetje in zo'n overgangsfase met geen vast personeel. Er was soms geen vaste arts. Ja, inmiddels loopt het. Maar dat heeft wel de nodige frustratie bij personeel en bij patiënten opgeleverd natuurlijk. Wat dan soms ook gewoon onbegrip met zich meebracht. Wat ook logisch is.
Ja.
Want er was reden om te klagen. Maar inmiddels loopt het hartstikke goed. Dus het is nu fijn te horen dat we echt veel positieve feedback krijgen. En,
van patiënten ook.
Ja, ja, ja. Ja. En dat mensen echt weer tevreden zijn. En nu ook zeggen, oh, fijn dat het allemaal zo goed loopt. En,
En hoe doe je dat dan op het moment dat het dan toch zo onrustig is? Hè? Want dat brengt natuurlijk wat onrust met zich mee.
Ja.
Hoe probeer je dat weg te houden bij de patiënten? En hoe ga je er zelf ook mee om?
Nou ja, als ze erover begonnen, het erkennen, ze aanhoren en het vooral niet bagatelliseren. Want dat is hun gevoel en hoe zij het ervaren hebben. Ja, en dan kom je er wel uit. Als er gewoon wederzijds begrip voor elkaar is en je hoort ze en je luistert ze en ze voelen zich gehoord en gezien. Ja, dan kom je gewoon heel eind met elkaar.
Ja, uitleggen.
Ja.
En niet de discussie aangaan.
Ja. Nee.
Hè, er zijn ook wel mensen die dat dan snel geneigd zijn om te doen. Want ik heb geen plek of het is druk. Ja, daar heeft een patiënt geen boodschap aan.
Nee.
Zij willen gewoon gezien worden. En zij hebben de hele nacht op hun verhaal zitten borduren.
Ja. Ja.
En dus ze willen hun verhaal kwijt. En ze willen gewoon geholpen worden.
Ja. 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 Dan zijn er ook nog andere uitdagingen waar jullie misschien in de praktijk ook mee te maken hebben. Bijvoorbeeld een dakloze patiënt die niet verzekerd is bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om? Ik zie jou knikken, Daniel.
Ja, we hebben er in de praktijk best wel veel. Want de vorige praktijkhouder was de dakloze dokter van Ede.
Oh ja.
Dus we hebben best wel veel dakloze en thuisloze mensen. De meeste zijn gelukkig verzekerd. Maar ja, soms brengt dat ook wel wat moeilijkheden met zich mee. Gelukkig zijn er veel potjes. Maar ja, je moet de weg er naartoe weten. De patiënt moet de weg er naartoe weten. Het is logistiek allemaal wat onhandiger.
Ja, ja. Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja. Is dat bij jullie in de praktijk ook aan de orde, Marjolein?
Nee. Ik heb het echt maar één keer meegemaakt in Hattem dat iemand binnenkwam lopen. En dat bleek een zwerver te zijn. Maar voordat ik zijn gegevens had, viel die neer.
Oh.
Hebben we moeten reanimeren en hij heeft het niet gehaald.
Oh jeetje.
Dus, maar dan kom je achteraf pas het verhaal duidelijk te weten dat het een alcoholist was die aan het zwerven was.
Ja. Ja.
Dus dat was wel heel verdrietig eigenlijk verhaal.
Ja, ja, ja. Ja. En dat, ja, dat maak je dus ook mee. Dat zijn ook uitdagingen waar je voor komt te staan, dat het impact maakt.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, daar heb ik wel een nachtje van slecht geslapen.
Ik wou net zeggen, dat neem je mee naar huis misschien.
Dan heb ik goed gehandeld. Had ik hem eerder moeten binnenroepen of wat dan ook. Maar dat is juist inderdaad wat ik bij school vaak vertel aan de leerlingen. Het verhaal. En dat maakt heel veel indruk. Een reanimatie, hoe het is afgelopen. En hoe die handelingen gingen. Maar ook onderling tussen huisartsassistentes met elkaar.
Ja.
Daar zijn ze vaak van onder de indruk.
Ja, kan ik me eens voorstellen. Dat zijn misschien ook wel de momenten waarop je elkaar als collega's ook heel hard nodig hebt om er met elkaar over te kunnen praten.
Klopt, en vooral achteraf. Van, hoe hadden we het anders moeten doen? Of hoe is je gevoel hierbij en je emotie? En dat vond ik gelukkig ook heel belangrijk, dat we echt hebben nagepraat.
Ja, ja. Ja. Dus ook een leerzame ervaring.
Ja,
voor
zeker.
Iedereen. Ja. Ja. Hey, je zei het al eventjes, hè, de huisartsenzorg in Nederland is anders dan in een aantal andere landen om ons heen. En dat met name die taal echt een barrière is daarin. Google Translate noemde je al even. Maar zijn er ook andere tools die jullie gebruiken om toch met...
De tolkentelefoon bestaat.
Oh, ja.
Die kan je bellen. En meestal doe je dat vooraf. Dat je een soort van inboekt met de juiste taal.
Mm-hmm.
Maar vaak zijn het toch wel familieleden die erbij komen zitten. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
Ja, vaak familieleden. Ook veel kinderen wel.
Ja.
We hebben wel eens aan de hand gehad dat een mevrouw voor een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek kwam en haar kindje van 8 moest die vertaling doen. En dat toch wel...
Voelt toch wel een beetje gek.
Ja, je wil eigenlijk zo'n kind daar ook niet mee belasten. Dus dat is ook wel een lastige situatie. Maar ja, zo'n onderzoek uitvoeren als zij niet begrijpt wat er gaat gebeuren, dat doe je ook niet.
Mm-hmm.
Toen hebben we inderdaad de tolktelefoon gebeld ook om dat een beetje te begeleiden. En dat niet zo'n kindje daarmee belast wordt.
Ja.
Het is toch weer anders als er een 18, 19-jarige misschien mee is, die zelf weet wat het inhoudt of wat er gaat gebeuren.
Ja, precies.
Dan van die jonge kinderen echt.
Ja, ja. Ja. Wat fijn dat soort tools zijn hoor, om mee te werken. Ja.
Ja.
Andere tools die jullie inzetten op dat vlak?
Nou, kan ik zo even niet bedenken. Nee.
Nee. Ja, handen en voeten als ze aan de balie zijn, is dat soms wel fijn.
Ja.
Ja. Dus als je iemand ziet of beweegt, dan zie je ook daar wel wat aan af.
Ja,
ja, zeker. Helpt. En op je onderbuiksgevoel afgaan.
Ja,
ja.
Maar dat is sowieso, denk ik.
Ja, dat doen we natuurlijk continu de hele dag door.
Ja. Ja.
Maar dan ben je misschien wel net iets meer alerter. Ja. Ja.
In de omgang met patiënten, werken jullie met communicatiescripts? Of hoe pakken jullie dat aan?
Nee, we hebben daar niet speciale scripts voor. Ik denk dat het heel natuurlijk gaat.
Ja.
Hoe je het geleerd hebt, maar ook nascholingen die je hebt gehad. Ik denk dat het voor iedereen wel eens fijn is om jezelf terug te luisteren ook. Van hoe klink je aan de telefoon? Ben je echt vriendelijk en een luisterend oor? Ben je empathisch? Ik denk dat heel veel daar nog van kunnen leren.
Ja,
ja.
Ja, want vaak is het ook wel hoe jij je opstelt naar een patiënt. Dat krijg je ook terug.
Absoluut, ja. Als jij je naam noemt, noemen zij vaak ook hun naam.
Ja.
En anders vraag ik erom. Want het klinkt heel onbeleefd. Er zijn dokterassistenten die zeggen alleen maar hallo. Ja,
ja.
Zeg even je riedeltje.
Ja.
Ja, dat vind ik wel zo netjes.
Ja.
En ik hoor ook wel eens op verjaardagen of van vriendinnen dat het eerste aanspreekpunt, dat niet altijd even lekker loopt.
Ja.
Ja, dan heb je gelijk al wel een gevoel daarbij. Ja.
Ja. Ik zie jou ook knikken, Danielle.
Ja, dat is wel herkenbaar. Ja.
Ja.
Ja, mensen, zeker als je er langer werkt en je kent de patiënt, vinden ze het fijn om te horen wie ze aan de lijn hebben.
Klopt.
En juist als je er niet lang werkt en je bent nieuw, vind je het ook fijn om te weten wie ze aan de lijn hebben.
Ja, ze willen je leren kennen. Ja, zeker. Ja. Zijn en dat geeft vertrouwen op een gegeven moment ook.
Ja, of je hoort dan vaak terug, oh ja, jouw naam, ja, ik heb je op de website gezien, dus ik weet hoe je eruit ziet. Dat vinden mensen toch fijn op een of andere manier.
Ja, die is ook fijn, hè? Ja. De praktijk waar ik nu werk heeft geen smoelenboek, zoals we dat dan noemen. Maar daar ben ik wel voor, dat mensen een gezicht erbij hebben. Want heel vaak dan zie je ze en denk oh, nou heb ik er pas een gezicht bij. En dat geeft voor hen een heel fijn gevoel.
Ja, want waar je misschien in de waan van de dag nog wel eens aan voorbij gaat, is dat voor iemand als die naar de huisartsenpraktijk belt, dan is er natuurlijk al iets aan de hand. Iemand heeft daar misschien al van wakker gelegen om te moeten bellen. Bellen vinden sommige mensen al eng.
Ja, zeker.
Mensen maken zich zorgen over wat ze voelen of wat hun kind voelt of wat dan ook. Ja. En ik kan me voorstellen dat je daar misschien in de waan van de dag dus wel eens aan voorbij gaat. Hoe zorgen jullie daarvoor dat je daar scherp op blijft?
Ik denk ieder gesprek weer nieuw ervaren en empathisch blijven, want ieder gesprek is voor hun heel belangrijk op dat moment. Ze bellen niet voor niets. Mm-hmm. Al is het maar simpel een geruststelling die je in een minuut klaar hebt. Of een afspraak geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat je jezelf erin verplaatst. Want als jij zelf de huisarts belt, dan ben je daar ook mee bezig.
Ja.
En ben je heel erg bang of angstig of benieuwd naar het antwoord.
Ja. En hoe is dat als je zelf wat ouder wordt? Nou, zijn jullie nog piepjong natuurlijk, maar jullie zijn ook geen 17 meer. Maar verandert dat naarmate je ouder wordt, naarmate je eigen situatie verandert, dat je misschien ook beter snapt waarom mensen bepaalde vragen stellen of zo?
Ja, want toen ik zelf nog geen kinderen had, vond ik moeders die bezorgd waren een lastige. Want dat snapte ik niet zo.
Ja.
Meng had dat ook.
Ja. Ja, en sinds ik zelf kinderen heb, ja, je begrijpt die zorgen veel beter. Je kan je daar echt in inleven. En heb ik het idee ook veel beter geruststellen.
En je ervaring delen.
Ja. En dat is net als met ziek zijn. Ik ben helaas zelf een tijdje geleden heel ziek geweest. Je kan je veel beter inleven in de patiënt. Als je belt met zorgen. Of als je inderdaad daar al wakker van hebt gelegen van ga ik bellen, ga ik niet bellen. Dat is veel herkenbaarder. Je kan je veel beter inleven.
Ja, dan realiseer je eigenlijk pas waar een patiënt soms doorheen gaat.
Ja, en als je ze geruststelt, het gaat natuurlijk niet om mij als ze bellen, maar soms gooi ik het erin, ook wat betreft kinderen krijgen. Dan zie je ze ontdooien van, oh, ze snapt het.
Ja, een stukje
ze
herkenning.
Voelt het. Dat is denk ik wel heel waardevol in het werk wat wij doen.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk ook het leukste in het werk wat we doen.
Ja, hoe makkelijk het eigenlijk ook uiteindelijk is om iemand gerust te stellen.
Ja.
En dat je iemand weer tevreden hebt.
Ja.
En dat je dan ook daarna met een heel tevreden gevoel naar huis hebt van, oh, ik heb veel mensen kunnen helpen. Dat is toch het prachtigste wat je kan doen.
Ja, dat je er gewoon bent op het moment dat zij het idee hebben dat ze hulp nodig hebben.
Ja.
En soms is dat luisteren, soms is het een concreet advies en soms is het gewoon afspraak geven.
Ja.
Of de volgende keer vragen van, hey joh, hoe is het onderzoek afgelopen? Of hoe gaat het nu met je kindje?
Ja, dat is het voordeel van de huisartsenpraktijk, dat je mensen leert kennen. Dus je kan erop terugkomen.
Ja.
In het ziekenhuis vond ik dat veel lastiger, want je zag ze bijna niet meer terug.
Ja.
In de huisartsenpraktijk leer je hele families en geschiedenissen kennen.
Ja.
Zeker als je af en toe nog eens een groene kaart voorbij ziet komen, die nog wel eens ingescand wordt. Ja, ik vind dat heel leuk eraan.
Ja,
dus toch ook wel echt die levenservaring. Dat doet wel iets met hoe je als doktersassistent werkt. Maar ook het feit dat je iets toevoegt. Dat je van toegevoegde waarde bent voor je patiënt.
Ja, en wat jij ook zegt, dat ik ben recent moeder geworden. En ik merk nu inderdaad sinds kort pas die verandering.
Oh, ja.
Ik denk, oh jeetje, ik heb toevallig van de week ook tegen een collega gezegd. Dat was iemand die belde over een borstontsteking. Ik denk, oh, ik weet nu zo goed hoe dat voelt.
Ja.
Dus dan wil iemand nog graag, nog meer helpen eigenlijk.
Ja.
Dat maakt het nog leuker.
Ja.
Ja.
Ja, wat mooi dat je zo eigenlijk blijft groeien in je vak. Ja,
en inderdaad ook wat je zegt, die ergernis is er minder. Vroeger werd er nog wel eens gebeld van, maar mijn kind komt nu pas uit de opvang. En nu pas zie ik dat het ziek is om 4:30. En dacht ik, ja, bel je om 4:30? Hoe bedenk je het? En nu denk ik, oh ja, tuurlijk, je haalt je kind net op.
Ja.
Dus dat is ook een verandering die je meemaakt.
Ja. Ja, oh wat mooi. Ja. Wat geef jij jouw pupillen mee als gastdocent? Zijn dat ook juist deze dingen?
Ja, ook. Maar de vragen die ik het meest ook wel krijg van hoe kleed ik me? Hygiëne, moet ik mijn haar vast doen? Mag ik nepnagels? Nou, tegenwoordig is er zoveel aan kunstdingen die ze kunnen doen. Aan make-up en alles, daar hebben ze veel vragen over. Ja. Ja.
En wat zijn jouw antwoorden? Mag je nepnagels doen?
Dat verschilt per huisartspraktijk. De ene die vindt het prima dat je een gellak op hebt. Maar dan niet de kunstnagels heel lang, waarbij je niet een wond goed kan verzorgen of je handschoenen aan kan trekken.
Ja, ja.
En de ander die vindt het prima dat je nepwimpers op hebt. Maar dat verschilt ook een beetje per arts. Ja. Maar kom niet in een blote buikshirtje binnen. Dat wordt denk ik door de meesten niet geaccepteerd. Nee, daar heb ik het wel vaak over gehad, omdat ze daar wel op school zo binnenkomen.
Ja.
En dan vraag ik ook, zou je het in je stage ook gaan doen?
Ja.
En ik zie heel veel eerstejaars die een paar weken voor hun stage zitten. Ja, dat soort vragen krijg je dan.
Ja, die er dan toch over na gaan denken.
Zeker,
dat is op zich al fijn.
Ja, ja ook piercings die bijvoorbeeld zichtbaar zijn. Wat doen ze ermee? Ja. Het verschilt echt bij de arts met waar je gaat werken.
Ja. En hoe is het met telefoon beantwoorden? Krijgen jullie daar coaching in? Coach je elkaar? Help je elkaar daarin?
Wij hebben wel nascholing gehad met betrekking tot triage. Maar toen hebben we het ook gehad over een stukje gespreksvoering.
Ja.
En dan werkt dat zeker wel mee dat je weet van hoe neem je de telefoon aan. Maar hoe reageer je op mensen en... Ga niet zuchten aan de telefoon, want dan heeft de patiënt echt helemaal niks aan. Ja. Maar het stoort anderen ook om je heen.
Ja,
je hebt wel eens dat je dan om je heen hoort dat ze in de weerstand gaan.
En dan je gaat collega's,
de patiënt ook in de weerstand.
Werkt helemaal niet mee.
Nee, dus dat wordt dan een heel ongemakkelijk gesprek eigenlijk. En je hebt eigenlijk beide niet wat je wil.
Nee.
Als eindresultaat. Dus
klopt.
En
de patiënt wordt boos, hè?
Ja.
Ook vaak.
Dan is er geen houden meer aan natuurlijk.
Nee.
En soms merk ik ook wel eens aan mezelf, als je dan inderdaad een keertje slecht geslapen hebt of iets, dat je dan misschien iets norser bent dan dat je normaal bent. En dat heeft meteen zijn effect aan de telefoon.
Ja.
Dus je moet er eigenlijk gewoon inderdaad gewoon heel blanco in staan en gewoon elke keer je best doen. Zo heb ik wel eens gehoord, als je lachend de telefoon opneemt, dat je gesprek altijd al veel beter loopt.
Dat is wel een mooie.
Ja, die probeer ik altijd maar in mijn hoofd te houden. Ook al heb ik dan meteen een beeld bij van hoe gek dat eruit ziet.
Maar als het zijn doel bereikt, waarom niet?
Ja, en of een goede morgen erbij zeggen, dat doe ik heel vaak. Ja. Of eigenlijk altijd wel.
Ja.
Nou ja, en wat je net zei, dat je naam meteen noemen. Weet je, dan heb je meteen die ingang en dan is het wat persoonlijker, wat minder afstandelijk.
Ja, het is denk ik, als ik jullie zo beluister, altijd goed om alert te blijven op het feit dat je iemand aan de telefoon hebt die zich ergens zorgen over maakt. Voor jou is het misschien de 20ste patiënt, maar voor hem of voor haar is het de eerste doktersassistent die aan de lijn heeft.
Ja, en ze hebben misschien al wel 10 minuten in de wacht gestaan.
Ook dat nog.
Dus dat is ook een stukje frustratie wat er soms bij komt. En dan bied ik wel eens mijn excuses aan van, je hebt misschien lang moeten wachten, wat vervelend. Het was eventjes druk, hè?
Ja.
En als je er alleen al een grapje soms over maakt, dan ontdooi je ze vaak wel, hoor.
Ja,
ja.
Ja. En zo kun je toch een beetje de regie houden op hoe dat contact met je patiënt gaat.
En dat is juist ook weer het leuke aan het vak, vind ik.
Ja. En het is een dynamisch vak. En ik zei het al, geen dag is hetzelfde. Hoe kijken jullie daarnaar? Is dat veranderd in de loop der jaren? Is het nog meer dynamisch geworden, hectischer geworden?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, we mogen natuurlijk ook veel meer als doktersassistent. Is niet alleen op je spreekuur, maar ook de triage is zoveel uitgebreider geworden. Ik denk dat wij echt veel, veel meer doen ten opzichte van toen ik begon. Ja, 20 jaar terug.
Ja, en de zorgvraag wordt natuurlijk steeds groter. Want mensen bellen sneller. Vroeger belde je oma of je moeder voor advies. En dat, tegenwoordig. We maken wel eens een grapje bij alles wat je hebt. Bel de huisarts.
Ja,
er wordt gewoon veel gebeld. Ook over veel onschuldige dingen. Maar dan willen mensen gewoon even van jou horen. Ik mag het aankijken. Of ik smeer een zalf. En dan is het goed.
Ja.
Ja.
Dan gewoon even die feedback krijgen.
Precies.
Ja, als het gaat over je dagindeling. Er zijn natuurlijk momenten waarop je als patiënt eigenlijk beter even niet kunt bellen. Je kunt afspraken maken tussen zo laat en zo laat. Kunt voor de receptenlijn bellen, zo laat. Hè? Er zijn Er zijn wat regeltjes voor bij elke praktijk of bij bijna elke huisartspraktijk, denk ik. Maar niet iedereen houdt zich aan die regeltjes. Hoe ga je daarmee om? Voed je de patiënt op? Of help je hem dan toch maar even? Of hoe doen jullie dat?
Ja, we hebben sinds kort een terugbelplanner. Dus mensen kunnen bellen en dan krijgen ze te horen op welke tijd ze teruggebeld worden. Mm-hmm. Of ze kunnen ervoor kiezen om in de wachtrij te blijven staan. Maar dan gaan alle tijden die ingeboekt zijn, die gaan voor. Mm-hmm. Maar daar wordt heel positief op gereageerd. Want mensen hoeven niet 20 minuten op maandagochtend in de wacht te staan. Mm-hmm. En mensen zijn voorbereid dat als je terugbelt, dan hebben ze hun verhaal helder.
Ja.
Zonder dat ze ineens denken, oh, neemt iemand eindelijk op. Oh, ja. En ik sta nog met mijn kind in de auto. Of,
ja, ondertussen ook al je 10 andere dingen aan het doen.
Ja, precies. Dus dat werkt wel goed. Ja, en je hebt altijd mensen die dat dan of niet begrijpen of die keus niet maken. Ja. Als ze dan bellen op een tijd dat ze normaal moeten bellen voor een uitslag. Ik benoem het even kort, maar ik help ze wel. Want als je daar dan met een vingertje over gaat zitten wijzen, dan krijg je juist zo'n gesprek met je hakken in het zand. En dat zij ook in de weerstand gaan. En ja,
je kan ze beter achteraf opvoeden. Dus eerst je verhaal doen en ze helpen. En dan achteraf zeggen, goh, zou u de volgende keer op het juiste tijdstip willen bellen? We zitten nu net in lunchpauzes, ook zo vervelend.
Ja.
En dan snappen ze het.
Ja. Ja.
Maar als je meteen gaat zeggen, ja, ik zit nu in lunchpauze, bel over een half uur terug. Dan
heb je over een half uur een boze patiënt aan de lijn.
Dan heb je gelijk een boze patiënt aan de lijn. En het kost je eigenlijk ook nog weer extra tijd. Als je het dan eventjes had afgehandeld, scheelt je voor zometeen weer een telefoontje.
Ja. En alle klachten waar ze dan mee bellen, dan komt dan ook nog hoge bloeddruk bij. Heb je dan ook nog. Want als je één tip zou moeten geven aan andere doktersassistentes om te gaan met uitdagingen, de positieve uitdagingen, de negatieve die er natuurlijk ook wel eens zijn. Wat is dat? Is dat zelfreflectie? Is het flexibel zijn?
Ik denk een beetje beide ook wel. Maar ook blijf vooral rustig.
Ja.
En verplaats je continu in de patiënt.
Ja. En
hoe zou
erken
jij het vinden
gewoon als er iets fout is gegaan.
Ja, die ook. Ja. Hoe zou jij het vinden als je met die klacht zou moeten bellen?
Ja.
Zijn van de ongemakkelijke kwalen tot aan pijn of jeuk. En ja, dat vind je zelf ook niet leuk.
Nee.
Verplaats je gewoon in de ander.
Ja. En aan het begin zei jij het al even, Marjolein. Ik spreek mijn collega erop aan als dat enigszins kan. Hè, want iedereen heeft wel slecht geslapen of is wel eens chagrijnig en drukt de sfeer, zeg maar, op de rest van het team.
Ja.
Heb je daar nog een tip voor hoe je dat goed met elkaar kunt bespreken?
Het is wel heel moeilijk, want de een is toegankelijker om aan te spreken dan de ander. En ik denk ook bij de een moet je het meteen doen als het net geweest is. En bij de ander moet het even landen en dan bij wijze van een paar dagen later benoemen. Dus het verschilt wel een beetje. Dat moet je aanvoelen. Moet je een beetje aanvoelen.
Ja,
is wel lastig hoor. Ja. Want je bent zelf ook vaak een beetje conflictvermijdend van ik wil ook niet een nare situatie creëren. Maar ik vind het ook vervelend soms voor de patiënt of voor jezelf als je wordt afgesnauwd.
Ja. Jij, Danielle, nog iets aan te vullen?
Nee, ik luister naar de tips, want ik vind aanspreken heel conflictvermijdend wat dat betreft.
Ja. Bijna alle doktersassistenten is wel een huisarts.
Ja,
dat zit allemaal in ons, omdat we zo zorgzaam zijn.
We willen liever voor een ander zorgen dan als iemand ergens op aanspreken.
Ja, en ik durfde het vroeger ook niet hoor, ik durf het nu meer. Ja. Omdat ik ook denk, ja, wat heb ik nou te verliezen? Want het kan alleen maar beter worden.
Ja.
Maar ik vond het in het begin ook helemaal... Nee, ik vond het zo eng. Nee, ik ga er dan niks van zeggen. Nee.
Maar inmiddels doe je
het. Ik durf het meer. Ja.
En het heeft dus ook zin, dat merk je ook.
Ja, ik denk dat het meestal ook voortkomt uit frustratie van de persoon zelf, van die collega. En dan vind ik het ook vervelend dat ze zo de hele dag moeten werken in hun frustratie.
Ja, dat is ook, ja.
Ja, en dat beseffen ze zich soms niet. Dus soms is het ook een soort wake-up call.
Ja. Nou, mooi hoor. En goed ook om op die manier oog te hebben voor elkaar.
Ja.
Ja, we komen alweer aan het eind van deze aflevering. Ik wil jullie heel erg bedanken, Marjolein en Danielle.
Ja.
Alsjeblieft.
Ook bedankt.
Dank voor alle uitdagingen die jullie hier wilden delen. Maar ook de oplossingen die we hebben besproken en de tips. Geen dag hetzelfde. Maar als ik jullie zo beluister, is dat ook de charme van het vak, toch?
Absoluut.
Ja. Nou, wij zijn benieuwd naar de uitdagingen waar jij regelmatig mee te maken krijgt. En naar jouw tips en oplossingen. En als je een anekdote of een blooper met ons wilt delen, dan mag dat natuurlijk ook altijd. Laat een reactie achter via je favoriete podcast-app en vergeet ook niet om daar deze serie te beoordelen. In de volgende aflevering bespreken we een onderwerp wat de afgelopen jaren wel wat onderbelicht is geweest, maar het lijkt erop dat dat gaat veranderen of eigenlijk al aan het veranderen is. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. We hebben het dan over vrouwspecifieke zorg. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.
Dit was een podcast van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Wil je lid worden of meer weten over ons? Kijk dan op nvda.nl.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media. Jouw partner in podcasten.